Goedemorgen iedereen, bedankt voor de mooie introductie. Ik zal inderdaad iets meer vertellen omtrent de juridische context van de Europese pulsvisserij. En ik ga mijn verhaal starten met een stelling, als die komt. Voilà. Van een Franse filmregisseur die zegt: "Sometimes reality is too complex, stories give it form." Dus in het Nederlands, soms is de realiteit te complex en hebben we verhalen nodig om het vorm te geven. En dat is exact wat ik vandaag zal trachten te doen, om jullie een beter beeld te geven van de achterliggende, achterliggende wettelijke kader van de Europese pulsvisserij. Het verhaal van de Europese pulsvisserij start eigenlijk in de vroege jaren 70. Vanaf deze periode tot ongeveer 1980 heeft men in Europa te maken met een sterke stijging van de brandstofprijzen. Dit in combinatie met het feit dat de traditionele boomkorvisserij, die toen ook al werd beoefend, een vrij brandstofintensieve vistechniek is, zorgde ervoor dat de techniek eigenlijk minder rendabel werd voor de sector. Dit leidde ertoe dat verschillende Belgische, Britse, Duitse en Nederlandse onderzoekscentra het onderzoek opstarten naar goedkopere alternatieven. Een van deze alternatieven was de pulsvisserij, waarbij dus de zwaardere werkerkettingen en kettingmat van de boomkor vervangen wordt door lichtere elektroden. Dus de doelsoorten worden aan de hand van elektrische stimulatie in het net gelokt. Het onderzoek in de jaren 70 en 80, zoals Hans al zei, was voornamelijk gericht op de platvis. Dit omdat de brandstofbesparing bij de platvisvisserij groter is dan bij de garnaalvisserij en het dus op economisch gezien dus interessanter is. Hoewel het onderzoek eigenlijk aantoonde dat de techniek veelbelovende was, besloot Duitsland in 1987 om onduidelijke redenen om de proeven op wetenschappelijke vaartuigen niet uit te breiden naar de commerciële vaartuigen. Dit was een beslissing die door Nederland gevolgd werd in 1988 door de invoer van een algemeen verbod op elektrische visserij. Beide beslissingen zouden gedreven zijn door de dalende olieprijzen die men in de jaren 80 had. En daarnaast ook de angst voor overbevissing. Op dat moment stond de boomkorvisserij namelijk onder een sterke internationale druk door de gebrekkige regelgeving en controle, maar ook doordat de quota in die periode vaak overschreden werden. Men was dus niet op zoek naar een nog efficiëntere vistechniek. Dit zorgde ervoor dat Europa eigenlijk zijn lidstaten ging volgen. En zo kwam er in 1998 een verbod op het gebruik van elektrische stroom bij het vangen van maritieme organismen. Dit werd beschreven in artikel 31 van verordening 850-98, of beter bekend als de technische maatregelen. Na de millenniumwisseling gingen de prijzen van de brandstofprijzen echter terug fors gaan stijgen. Dit zorgde voor heel wat financiële problemen bij verschillende Europese reders en resulteerde uiteindelijk in de brandstofcrisis van 2008. Daarnaast, na 2000, was er ook steeds meer groeiend milieubewustzijn en dacht men ook steeds meer na over selectievere vistechnieken die minder bijvangst opleveren. Daardoor werd het onderzoek uit de jaren 70 en 80 terug opgestart. En dit werd in België vooral dan gedaan door ILVO en in Nederland door de Universiteit van Wageningen. Als gevolg voegde de Europese Unie dus een amendement toe aan de technische maatregelen die iedere lidstaat dus toeliet om 5% van zijn boomkorvloot uit te rusten met pulstuig. Daarnaast werd ook beschreven waar dat mocht uitgeoefend worden. Dat kan u zien op de kaart in het groen. Er werden ook verschillende randvoorwaarden beschreven waaraan de, uh, ja, de, de installaties moesten voldoen. In de meeste Noordzee landen werd het gebruik van de pulstechniek op kleine schaal, bleef dat op kleine schaal en enkel voor wetenschappelijke doeleinden. In Groot-Brittannië en Duitsland was de boomkorvisserij op toon ook eerder beperkt, waardoor de interesse voor de techniek ook minder was dan in andere landen. En daardoor werd het aantal verlenende pulslicenties altijd onder de bovengrens van 5%. In Duitsland zijn er 11 pulslicenties, waarvan 4 in handen van een Nederlandse reder. En in Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk zijn er 6 pulslicenties, waarvan de helft in handen van een Nederlandse reder. In Frankrijk en Denemarken heeft men geen onderzoek gevoerd, of toch, toch vrij weinig onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden van de techniek. En zijn er ook nooit geen pulslicenties verkregen. In België zijn er tot op heden slechts 2 vaartuigen die een pulslicentie verkregen hebben. Dit was telkens in het kader van onderzoek naar de mogelijkheden van pulsvisserij op Harnaal. Een eerste vaartuig is O82, die binnen het TIGVIS-project gebruikt werd en die tot en met 2017 in de Belgische wateren onderzoek deed naar het Marillac pulssysteem. Een ander vaartuig, het tweede vaartuig, is de O81, die gebruikt werd in een vervolgtraject en die vanaf 2019 zijn pulslicentie kon gebruiken, maar deze werd reeds ingetrokken deze zomer. Dit vaartuig was ook in handen van een Nederlandse reder. In tegenstelling tot België en de andere Noordzeelanden heeft Nederland de techniek wel op grote schaal gebruikt en het is dan ook niet verwonderlijk dat in 2009 het eerste vaartuig dat in dienst trad, of het eerste commerciële pulsvaartuig dat in dienst trad, van Nederlandse oorsprong was. Amper anderhalf jaar later was het maximum aantal vergunningen bereikt. Maar waren er wel nog altijd andere vissers, of andere Nederlandse vissers, die ook hadden aangemeld om een licentie te verkrijgen. Vandaar heeft Nederland in 2010 een aanvraag ingediend voor 20 bijkomende licenties in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor heeft men zich gebaseerd op het artikel 43 uit de technische maatregelen, die eigenlijk stelt dat de beperkingen van de pulstechniek niet helden wanneer deze worden uitgevoerd in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Een tweede uitbreiding kwam er in 2014, want op 4 jaar tijd waren alle 20 bijkomende licenties ook uitgedeeld en was er nog steeds vraag van de overige boomkorvissers om de concurrentie te kunnen aangaan met hun pulscollega's. In 2014 werd daarom een tweede aanvraag ingediend voor 42 bijkomende licenties, ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek, en ditmaal heeft men zich gebaseerd op het artikel 14 van het gemeenschappelijk visserijsbeleid, die stelt dat er proefprojecten mogen uitgevoerd worden ten einde ongewenste vangsten in de visserij te beperken. Dus in 2014 bereikt Nederland dus op een gegeven moment 84 pulsvaartuigen en heeft men dus eigenlijk op 5 jaar tijd hun vloot verviervoudigd. Het overgrote deel van deze vaartuigen zijn grote kotters die gebruik maken van de tongpuls. Dan een vierde zijn kleinere vaartuigen die ook gebruik maken van de tongpuls. En slechts 5 vaartuigen maken eigenlijk gebruik van de harnaalpuls. Ja, jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord. Ik heb al af en toe in de verleden tijd moeten spreken. Want sinds 25 juli 2019 werd er een nieuwe Europese verordening of nieuwe technische maatregelen gepubliceerd, die eigenlijk stelt dat er vanaf 1 juli 2021 een verbod geldt op pulsvisserij binnen alle Uniewateren. Daarnaast verliest ook de helft van de Nederlandse Nederlandse pulsvaartuigen, dus 42, eigenlijk hun vergunning voor het einde van dit jaar. En de andere helft mag verder vissen met de pulstechniek tot 31 juni 2021. De nieuwe verordening laat daarnaast ook toe, of laat de lidstaten toe, om binnen een territoriale wateren of binnen de 12 nautische mijl het gebruik van de elektrische pulskorren eigenlijk te beperken of te verbieden. Frankrijk en België hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en sinds 14 augustus 2019, dus deze zomer, geldt er een volledig verbod op pulsvisserij binnen de Belgische en Franse 12 nautische mijl. Daarnaast geldt het verbod eigenlijk ook voor wetenschappelijk onderzoek, of ja, pulsvisserij in het kader van wetenschappelijk onderzoek. En hiermee neemt dus Vlaanderen een duidelijk standpunt in ten opzichte van de techniek. In het recentste regeerakkoord laat de Vlaamse overheid wel weten dat ze verder willen inzetten op andere duurzame en selectieve alternatieven en dat men ook de sociaal-economische leefbaarheid van de sector wil verhogen. Bedankt voor jullie aandacht.